Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Charlotte Marcus. Charlotte begon als fotograaf, maar bouwt inmiddels ook installaties, stelt tentoonstellingen samen, maakt geluidswerken en gebruikt textiel als materiaal. Een belangrijk thema in haar werk is het verborgene, datgene wat we bewust of onbewust aan het zicht onttrekken. Dat komt bijvoorbeeld terug in haar foto's van gevonden vrouwenkleding die gebruikt zijn om gaten in de muren van een verlaten medische kliniek te dichten. Of in Charlottes artistiek onderzoek naar haar eigen beladen familiegeschiedenis dat resulteerde in de tentoonstelling Something's Hidden, maar ook leidde tot Something's Perishable, een volwaardige tentoonstelling over vergankelijkheid in Nest in Den Haag die slechts een paar uur te zien was. Aan het zicht onttrokken zijn ook de cliënten van psychiatrisch ziekenhuis Zon en Schild, verscholen in de bossen bij Amersfoort, waar Charlotte een residentie deed. Ze nam daar foto's van de handen van bewoners, voerde veel gesprekken en bouwde uiteindelijk een installatie met de gordijnen uit een monumentaal ziekenhuis dat ook op het terrein stond. Het werd een hangend landschap van gordijnen, blauw, wit, groen en geel, geplaatst op verschillende hoogtes. Daartussen zweven 8 spiekertjes waaruit verhalen klinken. En soms schuilt het verborgene ook in de sporen die iemand bij leven achterlaat. In de installatie die Charlotte voor het Amsterdam Museum maakte, als ode aan haar overleden vriendin Thea, zien we 6 flinke wandtapijten. Ze tonen Thea's uitgeruimde woning, waarin veel vrije ruimte was opgevuld met boekenplanken die, eenmaal leeg, een opvallend lijnpatroon trekken. Deze afbeeldingen worden doorkruist met andere patronen, die zijn gemodelleerd naar bloedbanen of de patronen van fietsroutes die Thea graag reed. Welkom Charlotte, fijn dat je er bent.
Nou, fijn om hier te zijn, dankjewel.
Het verborgene als thema, dat komt op heel veel manieren terug in jouw werk eigenlijk. Lijkt me leuk om dat eens wat te gaan afbellen het komend uur.
Ja,
weet jij nog wanneer dat thema als eerste zich aan jou openbaarde? Wanneer je dacht, het verborgene zou wel iets kunnen zijn?
Ik denk dat het was altijd daar. Ja, het was altijd daar.
En, vanaf de academie al?
Vanaf de academie al, ja. En ja, hoe zeg je dat? Dan kom je ook, je bent ook wijzer wanneer je ouder bent. En ik kom ook achter dat dat heb natuurlijk met mezelf te doen.
Het verborgene in jezelf?
Ja, natuurlijk. Ik heb wel op één moment, dan kom ik ook achter dat ik ben mezelf aan het verborgen, natuurlijk.
En, wanneer was dat? Wanneer was dat moment?
Ja, dat is heel veel jaren geleden natuurlijk. En dan heb ik eigenlijk de beste educatie gedaan in mijn leven. En dat was niet op een school, dat was bij een psycholoog.
Je bent in therapie gegaan?
Ja, ja. En dat was best wel persoonlijk, maar ja, dat is echt de beste educatie dat ik heb gedaan.
En was dit na je kunstacademie of tijdens of voor?
Dat was na mijn kunstacademie, oh ja. Ja,
waar,
ja.
Waar heb je gestudeerd?
Ik heb, ik begon eigenlijk, ik heb studeerd bij de universiteit. Ik heb psychologie gestudeerd en ook theologie. En daarna heb ik dan een fotografie kunstschool gedaan in Kopenhagen. Maar ik was niet klaar om kunst te maken. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van kunstschool. Maar het was meer documentaire inricht voor mij. Meer sociale realisme. Maar dat komt te dichtbij.
En, wat voor project bijvoorbeeld, wat denk je dan aan?
Ja, ik heb heel veel met portretten gemaakt en zo. Ik ben eigenlijk een heel goede portretfotograaf.
Heb je later ook nog gedaan, stillevens, ook stoffen geportretteerd zou je kunnen zeggen, fotoreeksen?
Ja, maar...
Maar het kwam te dichtbij, waarom? Wat zag je in een portret wat te dichtbij kwam?
Ja, ik kom te dichtbij mensen en ik denk dat ik was niet helemaal klaar met mezelf om dat echt te snappen. Snap je wat ik bedoel? En ik denk, hoe zeg je dat? Ja, zo ik stopte eigenlijk om mensen te fotograferen. Dat kon ik niet meer. En dan heb ik helemaal ingericht op spullen. En dan kwam dat hele... Maar dan was het steeds de hele tijd dat thema met een beetje underdog. En een beetje dat kijken wat je niet kan zien. Of wat je verborgen... Of wat je laat te zien. Mm. Dat is ook heel belangrijk. En om echt te kijken.
Dus eigenlijk alles wat je van een menselijk portret zou willen weten, kun je iemand lezen in zijn gezicht? Snap je wat iemand is of niet? Verbergt iemand iets? Dat zocht je dan in spullen.
Precies, ja.
Maar uiteindelijk, ja, het draait het om de mensen dan, zou je kunnen
Precies,
zeggen.
Precies, ja. En om dat helemaal te snappen zelf, ja, dan moet je ook helemaal dichtbij en heel diep in jezelf te komen natuurlijk. Ja. En dat heb ik gedaan.
Het was ook basis voor een groot project. Dus Something's Hidden is eigenlijk een onderzoek geweest naar je eigen achtergrond.
Ja.
We weten daar nog niks van af. Voor zover je dat wilt delen en relevant is voor je werk. Wat is die achtergrond, die familiegeschiedenis?
Mijn geschiedenis is eigenlijk dat ik... Ik ben opgegroeid met een single moeder. Met eigenlijk ook een... Hoe zeg je dat in Nederlands eigenlijk? Op een goede manier. Met psychische kwetsbaarheden. Ook lichamelijke beperkingen.
Mm.
En ook een vader dat echt mentale beperkingen hebben. En ik kom eerst achter wanneer ik was 25... dat mijn vader was niet zo geboren. En mijn intelligentie komt natuurlijk van hem of zo... maar ik wist niet waar het komt van. Dus ik was altijd een beetje observateur, altijd een beetje bang of zo.
En bang vanwege een onvoorspelbaarheid in je gezinssituatie?
Altijd bang om dom te zijn.
Ah, zo, ja.
Ja. Omdat wanneer je opgroeit op zo'n manier, dan zie je en ben je heel intelligent en observeren alles. Dan zie je ook hoe iedereen naar je kijkt. Je ziet hoe ze kijkt naar je ouders. En daar komen alle lagen in natuurlijk. En daar komt ook klasse in. Daar komt ook gender in. Daar komt ook ras in natuurlijk. Niet in mijn ook. Ja, ik ben dan de norm, ik ben wit. Dus daar ben ik heel, hoe zeg je dat? Dat was dan een goede ding.
Ja,
daar had ik een privilege. Maar, maar arm en rijk en zo. En dat was heel duidelijk voor mij heel vroeg in leven.
Heb je een voorbeeld daarvan, een situatie waarin we door je ogen kunnen meekijken, waarin dat heel duidelijk werd? Iets wat je getekend heeft misschien.
Ja, ik had bijvoorbeeld een leraar wanneer ik was een tiener. En hij kieste altijd... de meisjes in de klasse dat dan tennis speelden, dat hadden best wel rijke ouders en zo, omdat ze was heel leuk en ze was heel verbaal ook, omdat ze een heel andere woordenschat dan ik had. Ik kom van een heel andere achtergrond.
Mm.
Ik had dat woordenschat niet. Ik kon niet tennis spelen, ik kon het niet betalen en zo dingen. En dan word je altijd op de zijkant gezet. En zo is het. En ik leerde heel vroeg om deze spelletjes te zien. En ook omdat ik schaamde mij. En dat klinkt verschrikkelijk om te zeggen dat je schaam jezelf voor je ouders. En je probeert iemand anders te zijn.
Ja.
En dat is ook...
Dat is een loyaliteitsconflict, denk ik.
Dat is echt een loyaliteitsconflict voor kinderen.
Ja.
En denkt, heel veel mensen kennen dat gevoel. Maar dat hebt ook met je verborgen jezelf of je verborgen situatie. Maar het is ook, maar wanneer je praat over de verborgene of de hidden, daar komt zoveel laag in natuurlijk. Dat kan echt een kleine gebaar zijn, maar het kan ook een grote, de universele zijn. En dat komt dan de hele tijd terug in mijn kunst nu.
Ja.
En was er altijd, maar ik had er niet altijd de woorden voor.
En was het iets wat je aan wilde gaan, wat je wilde onderzoeken? Want je studeerde psychologie in eerste instantie. Ook misschien om dat verder uit te diepen, te begrijpen misschien?
Ik denk het wel, ja. Dat was niet helemaal duidelijk voor mij wanneer ik was 20 en studeerde psychologie naar de universiteit. Voor mij was het een grote stap, hè, naar de universiteit. Ik was de eerste in mijn dichterbij familie dat naar een universiteit gaan. En dat was een grote stap.
Hmm.
Beide mijn ouders hebben gezegd, nee, doe dat niet. Je moet alleen een gewone werk hebben. Ja.
Omdat het buiten hun...
Echt buiten zijn wereld zijn. Ja, echt buiten. En het was ook buiten mijn wereld. Ja. Het was heel eng. Ja.
En je hebt het al gedaan? En
heb het gedaan.
Nou ja, in ieder geval een tussenstap geweest in een succesvolle carrière, zou je kunnen zeggen.
Ja, en ik heb heel veel geleerd.
Ja.
Ja. Maar natuurlijk een lange reis. En nu ben ik hier.
En het werk wat je nu doet, ik weet niet in hoeverre er nog contact is met je familie, maar is dat iets, is dat te communiceren? Of is dat helemaal een stap nog daarbuiten, buiten psychologie?
Mm.
De wereld van kunst is natuurlijk heel ontoegankelijk en abstract als je daar niks mee te maken hebt.
Ja, dat wat ik doe, is niet helemaal te beseffen voor mijn familie, denk ik. Nee, Dus daar is niet echt iets over wat we communiceren, nee.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja.
Dus daar uit zich een nieuw verborgen aspect misschien wel. Of een leven wat jij leeft, maar wat moeilijk gedeeld kan worden.
Ja, en dan kunnen we dan terugkomen naar het project dat je wel hebt benoemd. Dat ik heb dan eigenlijk een pilot gedaan op Zonneschild, de psychiatrische kliniek bij het Amersfoort, om een residency daar te doen. En dat was natuurlijk voor mij om nog een stap te doen, om meer transparantie in mijn eigen praktijk te krijgen.
Ja. Want inderdaad, laten we dat project eens vatten. Hoe ben je daar überhaupt gekomen? Was de residentie van 8 maanden uiteindelijk?
Nou, eigenlijk was het 3 maanden, maar ik was er eigenlijk af en toe voor 8 maanden. Ja, ja, ik was eigenlijk uitgenodigd bij Beautiful Distress Foundation.
In Amsterdam-Noord?
Ja, in Amsterdam-Noord. Ze hebben de Beautiful Distress House daar. Een heel mooie plek. En ik was uitgenodigd om een residence te doen dat ze hebben in New York. En wanneer was wanneer ik was aan de beurt om naar New York te gaan, ja, dan komt COVID, de pandemic. Hmm. En na de pandemic is de residency niet geopend. Maar wanneer ik zat daar te wachten op, dan belden ze mij en ze zeggen, wij willen ook namelijk een residency in Nederland proberen te hebben. En we hebben een afspraak nu met Zonneschild. En wil jij dan de eerste, wil je de pilot doen? En zei, ja, natuurlijk wil ik dat. En dan krijg ik daar een klein huisje. En dat was eigenlijk een huisje van de oude brandweer. Mm. Waar de brandweer daar woonde. Omdat van het begin was het echt bijna een heel dorpje. Een heel kleine maatschappij.
Verscholen in de bossen bij Amersfoort?
Ja, zo was het eerder. Hè? Mensen willen niet, mensen met mentale ziektes, zoals ze zo noemden. Ze willen niet in de maatschappij. Zo dat was echt in de bos. Helemaal verschuilen, ja. En ik woonde daar en ik kreeg dat huisje daar. En dan moet ik dan mijn plek vinden en mijn weg vinden. Omdat het was een pilot, zo er was geen infrastructuur voor een residency. En dan moet je echt je positie vinden dan eerst.
Wat vond je er interessant aan? Waarom inderdaad dacht je, ja, dit wil ik meteen doen? Een psychiatrisch ziekenhuis eigenlijk, hè? Zou je het kunnen noemen? Of een instelling?
Ja, een psychiatrisch ziekenhuis, instelling, ja. Ja, dat is het.
Wat was jouw onderzoeksvraag? Waarom dacht je dit, hier wil ik op ingaan?
Eerst wil ik zien wat kan kunst daar betekenen. Omdat eigenlijk kom je ook daarin in zo'n grote instelling. Dat is ook een beetje als een zo'n mini-vorm van een maatschappij natuurlijk. Misschien niet de meeste. Ja, hoe zeg je dat? Mijn vraagstelling was, wat was dat eigenlijk? Ja, dat was ook over de hidden, ook over mezelf. Hoe kan ik een beetje meer transparant zijn? Wat is de gebaren dat we moeten doen om beter te kunnen kijken achter dat?
Naar andere mensen of ook naar jezelf?
Ook naar jezelf, naar andere mensen. Wat kan kunst betekenen om dat te doen? Zo ik ga daarheen. En dan was ik helemaal lost. Dat is niet natuurlijk niet makkelijk.
Nee. Hoeveel mensen zitten daar? Hoeveel cliënten?
Nu kan ik niet herinneren hoeveel, maar daar is heel veel. Omdat heel veel verschillende afdelingen.
Oh ja, het is echt een dorpje eigenlijk.
Echt een kleine dorpje. Ja, dat is ook voor ouderenzorg, met mentale kwetsbaarheden. Daar is ook acuutzorg. Daar is ook TBS. Alles van soort. Ja. Ook dagbesteding dan en zo. En wat ik heb gedaan is, dat denk ik, ik moet mijn positie vinden. En dan vond het ook heel interessant, omdat ze ook voor mij een beetje een grote discussie dan, wat is dan de positie van de kunstenaar eigenlijk in de maatschappij? Hoe kan ik dat mezelf daar vinden? Hoe kan zij mij ontmoeten?
Ja.
Wat kan ik daar doen?
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik heb een kleine soort van studio gemaakt, een mobiele studio. En dan heb ik gevraagd of ik konde de handen fotograferen. Alleen om ontmoetingen te komen staan. Om meetings te kunnen. Ja. En dat heb ik gedaan. Ik heb kleine posters gedaan. Overal opgezet. Zeggen, hey, kan ik een portret van je handen? En dat is alleen een rare vraag natuurlijk. Een portret van een hand. Wat betekent dat? Wie ben je? En dan meteen begint daar heel veel gesprekken.
Eigenlijk dezelfde omweg als het fotograferen van objecten misschien.
Precies.
Je gaat niet meteen iemands gezicht fotograferen.
Nee.
Misschien om privacyredenen.
Ja, ook.
Ook omdat het heel invasief is.
Ja. En natuurlijk beginnen dan met een hand. En dan denk ik, ja, dat is een anoniem. En een hand is ook echt niet anoniem. Eigenlijk.
Ja.
Dat is best wel,
Maar het werd niet die argwaan van, oh jee, je gaat me fotograferen.
Nee, maar dan begint het zo een gesprek. Ja, maar ik wil niet mijn hand laten fotograferen. Ik vind het heel lelijk. Oh, waarom is het lelijk dan? Ja, ik heb heel veel liedteken. Oh, waar komt de liedteken van dan? Wat heeft gebeurd? Oh, waarom niet? En waarom dat? En allah. En dan kom je ook achter dat, dan willen heel veel mensen dat doen. En dan had je heel leuke gesprekken. Ook heel nare gesprekken, heel diepe gesprekken. Of alleen heel luchtige gesprekken, maar heel veel meetings. En dan merk je ook dat voor de mensen daar was, lijkt het ook heel belangrijk om mij te ontmoeten. Omdat ik was geen bezorging. Ik was niet de psychiater. Ik was alleen een mens.
Hmm.
En dan, on top of that, ik was ook een kunstenaar. Dus ik kijk een beetje anders op dingen. En dan breekt dat dan iedere dag of de, wat het nu was.
Ja. Je was een noviteit daar binnen de muren of binnen de hekken, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Eindelijk iemand van buitenaf die niet daar nooit gedwongen moet zijn, maar dat er wil zijn en contact wil.
Ja, en dan kom je ook achter dat het zit eigenlijk dat in dat kleine gebaar om alleen een hand uittrekken of zo tot iemand. En iemand zien, een echt zien bedoel ik dan. Een echte tijd noemen. En dat vind ik ook eigenlijk de, wat kunst is ook, en ook in de maatschappij. Het is alleen om een beetje, zeg je dat, ja, de perspectief een beetje verschuiven.
Mm-hmm.
Een beetje kijk je dan rechtaf. Ja, kijk een beetje naar links dan. Dan kijk een beetje naar rechts. Dan zie je een beetje anders.
Ja,
er is nog meer over praten
dan de standaard blik. Ja,
ja, en dan wordt de discussie ook breder en rijker. En je blik en alles, ja.
Dus je hebt heel veel mensen leren kennen.
Ja.
Waren er speciale vragen die je gesteld hebt? Ging het ook echt over hun mentale staat bijvoorbeeld? Was je daarin geïnteresseerd of was dat bijzaak?
Nee, het gaat alleen om over, ja, heel veel over mensen zijn. Hoe kan je een beter leven krijgen? En dingen wat ze vinden interessant. En dingen dat breekt de dag. En eigenlijk was het heel veel gesprekken waar je praat over de dingen in iedere dag. Maar wanneer je kijkt, kan je ook zien dat een heel, bijna als de gesprek was de kunst. En dat vond ik zo mooi, ja. Eigenlijk.
Je begon te zeggen dat het ook deels een zelfonderzoek was. Je bent ook op die plek omdat jij nou eenmaal vanuit je familie een geschiedenis en, ja, een relatie daarmee hebt. Wat ben je daarover te weten gekomen?
Ja, maar bijvoorbeeld, ik heb nu symbolisch of zeg zo een metafoor. Ik heb ook mijn moeder daar heel veel keren ontmoeten in andere mensen.
Hmm. Maar, wat voor manier heb je daar bijvoorbeeld van?
Ja, je ontmoet iemand, misschien heb je dezelfde diagnose of iets, ja, dat lijkt daarop. En dan kom je dan achter dat soms is dingen te dichtbij. Wanneer ik daar kom als een mens en deze mens ontmoet, dan heb ik heel veel compassie. Maar als een
meer
kind,
dan met je eigen moeder. Samen.
Ja, maar als een kind. Omdat voor iedere keer wanneer ik mijn eigen moeder ontmoet, dan word ik een kind. En zo is het in deze relatie. En dat is heel belangrijk voor ons om te leren natuurlijk. Dat verschil om, het is niet zo makkelijk. Er heel veel lagen. En,
ja, dat is die kanteling van het perspectief.
De
net
kanteling
iets
van het perspectief. En dan soms komt het dichtbij. Dan moet je heel veel zover distance te kunnen hebben. Heel veel hulp of heel veel therapie. Om dat echt te kunnen, een goede perspectief op hebben.
Ja. En in dit geval is jouw pet als kunstenaar die je opzet als je daar bent, zorgt voor die afstand en zorgt voor die,
precies,
voor de makkelijke communicatie.
Ja, 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 ja.
Heb je ooit gedacht dan om dat mee te nemen, proberen mee te nemen naar je eigen thuissituatie? Om te kijken van, ik ga dit als kunstenaar benaderen en niet als dochter?
Dat heb ik ook geprobeerd, maar dat lukt niet, omdat er moet ook iedereen open voor.
Ja.
En sommige situaties is dat misschien ook niet altijd interessant. Ja. Hmm. Ik kan ook herinneren wanneer ik jong was en was echt bezig met fotografie. En ik vond Billingham's boek een van de meest fantastische boeken in de wereld. En, over his familie. Maar ik weet ook dat Billingham alleen heel veel landschappen en zo daarna dat boek. Dat dat is wat hij was bezig met, omdat hij konde niet meer.
Oh ja. Ja. Dus dat eist een tol wel, bedoel je te zeggen.
Ja, precies. En daar wil je ook niet eindigen.
Nee, het moet voor jezelf ook prettig blijven.
Ja, en precies. Gezond. En gezond, ja.
Ja. Die gesprekken die je daar voerde, die heb je deels verwerkt eigenlijk in een hele grote installatie. Er zijn, ik omschreef hem net, het is een landschap geworden, hè, van allerlei gordijnen die je hebt meegekregen daar, van een leegstaand gebouw. Maar er zitten ook audiofragmenten in.
Precies, ja.
Ideeën van jezelf, dingen die je misschien in gesprekken gehoord hebt. Je hebt er twee meegenomen, we hebben er twee geselecteerd samen. Wil je ze voorlezen?
Dat kan ik doen. Ja, ik kan mijn live lezing hier nu.
Ja, dan doen we alsof we tussen die gordijnen lopen eigenlijk. Hè? Het is een landschap van gordijnen.
Oké, maar dit is in Engels dan. Oké. I asked if I could walk with him. The dark outside felt scary. As soon as we walked outside, the dark encapsulated us. I tried to keep a proper distance to him, and yet still close, to not lose him out of my sight. He refused to walk from A to B. He had his own pattern in mind, a mind map I could not see, imprinted in his head. A safe individual path, along the lights, safely close to the buildings. On the edge of the grass, zigzagging the stones. Along the church wall, in between the trees, quick feet, just next to the road. Almost there. Almost home. She told me she never feels seen. That she's actually invisible. But not in a superpower way, no. More like the noise from the highway. I remind her that the noise from the highway can sometimes sound like the sea, a soothing sound, a grounding feeling. She thinks that I'm crazy.
Ja, mooi. Eigenlijk zien we hier meteen twee ontmoetingen voor ons. Tenminste, dat gebeurt er bij mij als ik dit hoor.
Dat is mooi.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen dus dat je daadwerkelijk met iemand rondloopt en tot het verborgen in iemands hoofd probeert toe te treden, hè? Of op eenzelfde niveau probeert te komen. Is dat wat we in het eerste fragment hoorden?
Ja.
Dat je met iemand rondloopt?
Ja.
En beseft, deze meneer heeft een andere logica, een andere verborgen logica waar ik niet bij kan?
Ja, precies. Je moet ook, kan je zeggen in het Nederlands dat je probeert in iemand anders schoenen te lopen? Mm-hmm. Dat is ook een uitdrukking, ja. En dat vind ik heel belangrijk. En dat doe ik heel vaak. En dat moet je echt doen of je komt op zo'n plek.
Ja.
Het draait niet over mij. Ik moet ook buiten mezelf stappen.
Ja.
En dan echt kijken wie is het dat is voor mij. En wat is de situatie en wat kan ik daar leren van. Ook, ja.
En in het tweede fragment probeer je eigenlijk iets te relativeren, hè? Wat kunst natuurlijk ook kan. Hè? Een paraphrase, een metafoor bedenken. In jouw geval zeg je, oké, het kan ook iets moois zijn, die ruis, bijvoorbeeld. En dan vindt ze dat jij gek bent. Dus dan, is, dan is het doel van die verbetering is weg eigenlijk.
Ja, maar dat is ook een ding dat ik ook besef meteen wanneer ik kom binnen dit milieu, is dat het kan iedereen overkomen. En natuurlijk, sommigen zijn meer kwetsbaar voor en anderen niet. Maar het gaat over ons allemaal. En dat is wat ik probeerde te doen met dit installatie. En eigenlijk de geluid in de installatie, het is bijna als ik rondloop in de laatste installatie en je hoort mijn stem. Ik denk dat was de meest eerlijke om mijn eigen stem te gebruiken. En het is bijna als ik rondloop en vertel verhalen, of SoundCloud zou ik het noem. Maar het springt dan tussen, hoor ik dan een patiënt? Of hoor ik een narrator of iemand? Of is het mijn eigen, is het gedachten van iemand? Of hoor je stemmen in je hoofd? Dus alle komen door elkaar.
Ja.
En zo is het ook een beetje. Ja.
Misschien leuk om nog het tweede deel te lezen, want er zijn vijf clouds eigenlijk, hè? Vijf fragmenten.
Ja, ik heb heel veel fragmenten, maar we hebben hier vijf out.
Ja, doe nummer twee nog eens.
Nummer twee, oké. Do you hear that sound? It keeps on tapping away, drilling itself into my head, deep, rudely, harshly, deeper and deeper. Digging, tapping, singing, ringing. I want to call my mom. Did you speak to her today? I don't dare to answer the phone in case it's her. That voice going round and round in my head.
Dus hier horen we een vertelstem, maar dit kan inderdaad net zo goed een interne monoloog zijn. Eigenlijk.
Precies, ja. Zo, het gaat daar, ja, een beetje zo pingpongen daar. Tussen de interne, buiten, de narrator, de observer.
Ja, en heb jij het idee dat die wereld daar, waar dus bij Zonneschild waar je was, is die nog steeds verborgen voor ons? Wordt die nog steeds verborgen gehouden? Willen we niet toetreden tot het domein van die mentale grensgevallen, zeg maar? Zodat we zelf vooral heel normaal en gezond zijn?
Ik denk dat de wereld is meer en meer open. We proberen meer en meer in onze maatschappij te trekken en ook. Maar ik denk steeds, daar is zoveel stigma over. En ik denk dat we moeten echt veel meer over praten.
Ja. Ja. Dus ook hier weer dat verborgene, dat verdient het om een spotlightje te krijgen en om de wereld ingetrokken te worden.
Ja.
Omdat het anders eng blijft en duister.
Ja, en ook dat het gaat niet zo goed. En ook nu niet, in onze maatschappij natuurlijk. Het gaat erger en erger. Ja.
Ja. Is het een hoopvol werk wat dat betreft? Ben jij daar hoopvol over? Of zie je inderdaad van, we dreigen die mensen te vergeten of we willen ons nog meer op onszelf richten? Hoe zie je dat?
En voor mij is het, ik zie het eigenlijk dat daar ook hoop is. En ja, en je kan ook in deze installatie kan je ook echt zien dat ik kom echt, omdat ik begin altijd met een foto eigenlijk of een beeld. En je kan ook zien dat dit is een soort van, ik heb het opgebouwd, of de installatie is altijd opgebouwd als een soort van landschap. En ik heb altijd twee, in praktijk, ik heb altijd twee gele gordijnen en hangt altijd op de hoogste plek in de installatie, omdat ik zie het ook als een soort van zon op
opkomst.
Opkomst. Omdat ik wil ook hoop laten zien. Daar komt altijd een zon opkomst.
Hmm.
En we moeten ook vasthouden in dat, vind ik. Ja. En ik zie ook kunst als een zon opkomst. We moeten niet bezuinigen op kunst.
Daar ben ik mee eens. We zullen zien of dat de komende periode gaat gebeuren. Maar ja. die kans is altijd serieel.
maar zo daar is hoop, ja.
Ja. Ben je daar ergens ook nog mee bezig? Want het maatschappelijke effect van kunst, zei je net ook, gaat ook over de uitwisseling, over het wisselen van perspectief. Hoe is dat bijvoorbeeld in het project Something's Hidden bijvoorbeeld, hè, waar je dan je familiegeschiedenis onderzoekt? Hoe zorg je ervoor dat dat breder wordt, groter wordt dan alleen dat specifieke geval? Hoe heb je dat daar gedaan? Wat laat je dan zien?
Daar heb ik ook in dialoog gegaan natuurlijk, met andere kunstenaars en andere instituten en zo. Ja, en dan, op een zo'n manier dan ben je dan bezig met een zo'n thema. Ik heb het zo gedaan dat ik heb de dialoog groter gemaakt, eigenlijk.
Hoe kun je dat uitleggen?
Dat heb ik begonnen met mijn eigen research. Ik heb daar kunstwerk over gemaakt en daar heb ik dan ook in dialoog met de instituten ingegaan. En dan hebben we dan ook twee grote tentoonstellingen ook gedaan. En dat heette dan Something's Hidden. En
visueel, ja, zagen we ook foto's, geloof ik, hè, die deels afgeplakt waren. Dus ook daar zit een spel natuurlijk met het verborgene en wat zichtbaar is.
Oh, je bedoelt in de werk dat ik heb gemaakt, daar specifiek over? Ja, de werk dat ik specifiek daar heb gemaakt was ook een soort van installatie met een kamerscherm. Wat bedoel je? Mm-hmm. Ik heb foto's laten zien van de archive van mijn oud-tantes. Het is eigenlijk mijn opa's tantes. Ja. Joodse vrouwen, dat woonde in Berlijn. En een van de vrouwen heb ze ook verborgen in de openbare in Berlijn de hele Tweede Wereldoorlog en overleefd. En dan heb ik op twee kanten van de werk. Op de eerste, de voorkant, dan kan je de gezichten zien van deze vrouwen. Maar op de achterkant, dan hangt de soort van textielcollage soort van over zichzelf. En dan zie je niet meer de ogen. Je ziet alleen de mond.
Hmm.
En daar probeer ik ook op een soort abstract manier te vertellen dat je moet steeds de narratief, je moet steeds de story vertellen. Zelf om je niet zo goed kan zien.
Huh. Ja, inderdaad. Daar zit ook weer die verborgenheid in op verschillende momenten. En je zei, zij overleefde de Tweede Wereldoorlog in het openbaar.
Ja.
Dus hiding in plain sight heb je natuurlijk als soort van uitdrukking. Ik weet niet of daar een goede Nederlandse vertaling voor is, maar...
Weet ik ook niet. Maar ja, ze hebben echt hiding in plain sight. Ja, zij werkt op het Joodse ziekenhuis in het midden van Berlijn.
Wat een andere vorm van het verborgene is natuurlijk hiding in plain sight. Dus juist niks verbergen en daardoor geen aandacht trekken.
Ja.
Zo'n chameleon zijn dat je opgaat in je omgeving.
Ja. Ik heb haar ontmoet wanneer ik 10 jaar was. En ik kon steeds geen Engels. En ik heb haar, ze was echt een grote held voor mij.
Hmm.
En dat is van de andere kant van mijn familie dat ik dan later heb leren kennen meer. Waar ik dan echt... dat ik kan identifieer mee, maar ik ben niet opgegroeid mee. Ja.
Ja. En is het je vader of je moeders kant?
Zo mijn vaders kant, ja. Ah,
ja. Ja, interessant. En heb je dan het idee dat door haar gezicht te laten zien en waar je eigenlijk het gesprek mee begon, dat je ook iets onthult van iemand? Dus is dat ook nog iets wat je, ja, haal je daar echt die diepere werkelijkheid op? Of is dat projectie? Hoe kijk je daarnaar over de waarde van zo'n gezicht als...
Ja, je moet altijd voorzichtig zijn met projectie, natuurlijk. Maar kan je nog de vraag stellen?
Ja, dus we begonnen het gesprek eigenlijk met gezichten fotograferen komt te dichtbij. Dat is te intens. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe je naar aanleiding van het werk, wat je dus bijvoorbeeld over de vrouwen hebt gemaakt die je net omschreef. Zie je daar iets aan? Zie je het wezen van iemand in zijn gezicht? Zie je het leed wat iemand heeft meegemaakt? Hoe denk je over... wat een portret communiceert?
Ja, in deze geval dan zie je natuurlijk portretten dat is gemaakt heel lang geleden. En met portretfotografie hebben we ook een hele geschiedenis hoe de trend was, hoe je op dat tijd een portret gemaakt en ook van een vrouw, geen glimlach, super serieus, zwart-wit. Maar ook, je ziet ook vrouwen met een, in deze geval met de vrouwen. De foto's dat ik heb gekozen dan van mijn oude tantes. Heel sterke blikjes. Dat is echt staren naar je. Ja. Dus ik heb ook bewust deze foto's gekozen, natuurlijk. En zo daar kan je ook heel veel spelen mee natuurlijk.
Oh. En lees je daar echt iets in? Zie je voor jouw gevoel de persoonlijkheid in die ogen?
Ik denk dat ik zie het natuurlijk, omdat ik ken het hele verhaal. Maar ik denk ook een viewer of een kijker zie ook iets daarin om hoe het is gekozen en hoe ik het ingezoomd en hoe ik het, de kader, hoe het is gemaakt. Ja, denk ik.
Ja, dat is een interessant. En dan de achterkant inderdaad, dus dat je alleen de mond ziet. Is dat voor jou net zoveel een waar portret? Is dat net zo sterk een portret? Of is dat echt wel een...
Dat is misschien niet een portret zo, maar dat is echt een waar je iets, you point something out. Yeah.
Een selectie.
Een selectie. En daar is echt een, daar zie je ook, daar is een andere story. Yeah.
Ja, precies.
Van de voorkant. En zo werk ik ook heel vaak. Hè? Ik werk met beide kanten van het werk. En daarom, ja, ik kom van fotografie, maar voor mij was het niet genoeg. Ik wilde echt beide kanten of zo in. Daar is te veel lagen om dat niet te doen.
Mm-hmm.
En ik denk dat daarom kom ik van de 2D-fotografie tot helemaal onderdompelende vorm van installatie. Ja,
want als we naar een ander portret gaan dat je vrij recent hebt gemaakt voor Thea, je vriendin die overleden is. In het Amsterdam Museum was dat, een installatie. 6 wandkleden met patronen daarop. En een stoel en een audiowerk. De stoel van Thea zelf, hè?
Ja, het was niet de stoel van Thea zelf, maar het is een perfect, het is echt dezelfde vorm van stoel.
Ah ja, zo goed als.
Zo. Ja, wat is ervan?
Wat hoorden we daar?
Daar hoorden we, dat was mijn tweede audio piece. Hè? Ik wil veel meer audio doen. Het is echt een spannende nieuwe media voor mij. Daar heb ik ook in audio, dat was zo'n 4 kanaals audio werk. Waar ik ook, is ook mijn stem, maar ik heb ook een stem van een zangeres. Dat ook zingt zo snippets van de favoriete zangen van Thea en haar vriendinnen. En ik vertel een soort van de verhaal over Thea. Ik vertel ook over haar relatie tot verschillende mensen. Bijvoorbeeld haar broer, haar hartjesvriendin en haar beste vriendin van ik en Thea, onze relatie en zo. Maar natuurlijk, ik gebruik het verhaal van Thea om iets groter te vertellen, natuurlijk. En,
namelijk? In dit geval, want dat is een ode aan, hè?
Ja. Het is eigenlijk een verhaal over agency in de eind, denk ik. Over agency te hebben over je eigen verhaal. Agency te hebben over je eigen lichaam. Je eigen identiteit. Maar ook in deze geval ook over je eigen dood. Eigenlijk ook, ja.
Want inderdaad, wat speelde er rondom agency bij Thea? Wat was haar verhaal?
Thea was geboren Theodor. En ze hebben... en zij komt naar Amsterdam in de 70 of zo, in de begin 70. En steeds als Theodor, maar begint dan te leven in de verborgene als Thea. En dan later samen met Ella, haar hartjesvriendin, was geboren intersex, hebben ze samen naar Engeland heel vroeg operatie gedaan, zodat zij kunnen zijn wie ze zijn. En dan ook lichamelijk. Vrouw zijn. En ik heb, wanneer ik was gevraagd, dan moet ik zeggen, ik was gevraagd om nieuwe werk te maken voor de tentoonstelling Amsterdamse Vrouwen en Ode in Amsterdam Museum. En dan heb ik meteen gezegd, ik wil niet over iemand bekend, ik wil niet een ode naar iets zo, ja, ik wil echt dan een ode maken van iemand dat echt zit in onze community. Dat niet kranten overschrijven of zo. En dat was dan Thea. En, maar ook een soort van statement natuurlijk, omdat ik vind dat we zelf kan beslissen en, wie we bent.
En ook dus dat er nieuwe rolmodellen nodig zijn. Of dat er een bredere waaier aan rolmodellen nodig is.
Ja, precies. Thea en Ella hadden geen rolmodellen. Hmm. Zij ontmoeten in een werkgroep voor travestie en zo in helemaal in de geheimen. Achter gesloten deuren. En daar ontmoeten zij. En zo moet het niet zijn meer. En ze hadden ook geen sociale media natuurlijk. Mm. Maar ook wat is belangrijk, ook misschien dat sociale media het niet zo goed met deze dagen is, ook we moeten ook dialoog over hebben. Niet alleen monoloog. En ik denk dat dit werk was ook over de verborgenen, maar ook over om te kunnen zien. Wat zien we? En wat kiezen we om niet te zien?
Ja.
En wat kiezen we om laten zien? Dat zit ook natuurlijk in de hidden.
Ja, zeker. En zij wist uiteraard niet dat jij een werk over haar zou gaan maken. Wist je wel dat jij zo keek naar haar geschiedenis en dat je dacht van hier zit een onrecht wat veranderd zou moeten worden?
Of zij dat wist?
Ja, heb je daar bij leven veel gesprekken over gehad?
We hebben heel veel gesprekken over gehad. Over leven. Ja, met Thea had ik nooit alleen zo'n kleine... oppervlakkige gesprekken was altijd meteen in de diepte. veel gelacht en veel tranen. Maar ja, we praten vaak over deze dingen en ook vaak over hormonen en zo ook. Omdat ik was altijd heel boos op de vrouwelijke hormonen en zij was heel blij mee. Bijvoorbeeld. en er werden heel veel dingen dat we voelden dezelfde over, maar we hebben natuurlijk een heel ander verhaal.
Ja. Yeah.
Maar zelf kunnen we dezelfde emotie over hebben. En dat was altijd heel spannende gesprekken.
Yeah.
Ja. En om daarin te ontmoeten met iemand, dat is ook heel belangrijk. Ja. En ik heb haar ontmoet als vrouw. Maar ik weet ook dat heel veel mensen zien haar niet als vrouw. En dat vind ik ook belachelijk. Ja,
ja, dus het gaat er ook over hoe mag je gezien worden.
Ja.
Heb je daar zelf effect op?
Hoe bedoel je?
Heb je daar zelf effect op? Of mag je zijn wie je wil zijn?
Precies.
En accepteren andere mensen die blik ook? Of zeggen ze nee, precies. Ik zie dat jij ooit een man geweest bent, dus je bent voor mij een man.
Ja, precies. Ja. Ja.
En die hormonen inderdaad, dus te veel aan vrouwelijke hormonen waar jij van af wilde, dat had Thea graag willen hebben eigenlijk.
Ja.
Dat dacht ze niet van, wat zijn het voor gesprekken over die hormonen? Had ik ze maar. Ging dat over en weer zo tussen jullie?
Nee, we praten alleen om dat is heel persoonlijk, maar dat ik heb niet zo'n goede relatie met de vrouwelijke hormonen in mijn lichaam. Het gaat niet zo goed altijd. En voor haar was dat echt een redding, voor haar, om dat te kunnen krijgen.
Dat maakte haar identiteit eigenlijk?
Ja,
het maakte wie ze kon zijn?
Dat het maakte niet haar identiteit, dat heb ze al. Maar het maakte haar biologische lichaam, dat haar lichaam echt kunnen vrouw zijn.
Ja, precies. Ja, ja. Wat een essentieel.
Maar haar identiteit heeft niet zoveel met haar biologische.
Ja, precies. Ja, dat is waar. Ja, het is de materialisering ervan. Inderdaad,
precies. Die, ja, precies.
Die natuurlijk belangrijk is.
Ja. Ja.
Het krijgt de vorm van een boek.
Ja,
jouw
het krijgt
ode.
De vorm van een boek. Daar ben ik nu bezig met. Het krijgt een vervolg. Daar ben ik heel blij mee. Ja, er komt een soort van een extended versie van de installatie. Ik maak een boek en het heet dan Sfeer voor Thea. En daar komt dan teksten en ook de foto's en beelden. En er wordt gemaakt samen met Dongyong Lee. Heel goede designer.
Mm-hmm.
En hij wordt uitgegeven door FW Books. En komt volgende jaar.
Je hebt eerder een publicatie gemaakt in 2022. Something's Bleak.
Ja.
Die zat bij de best verzorgde boeken van Nederland.
Ja.
Hè, uitgekozen.
Ja.
Hoe denk je nu na over die vertaling van textiel en audiowerken en ruimtelijk naar plat, naar een boek?
Ja, het is best wel moeilijk.
Ja.
Maar ik vind het ook belangrijk. Ik wil echt ik heb dan Something's Bleak gedaan, maar het duurde heel lang voordat ik een kunstenaarsboek heb gemaakt, ook een boek, omdat ik wilde nooit in zo'n catalogus of zo maken. Wil ik ook niet deze keer. Ik zie het echt als een soort van kunstwerk of een extension of een kunstwerk. En zo was het met Something's Bleak.
Hmm.
Kijk op Something's Bleak, dat is echt een verhaal in zichzelf, maar kijk op Something's Bleak, dan zie je ook echt hoe ik kijk en hoe ik omgaan met kunst eigenlijk. Het is allemaal over hoe je kijkt en hoe je een beeld kan veranderen en op een verschillende manier zien. En dat hebben we dan samen Hans Kremmen, de designer, hebben we dan gekeken en dan op verschillende manier vertaald in de print en zo. En in verschillende papier en zo.
En de fotografie wijze daar gaat ook over iets verborgen. Hè? Want,
precies.
Want het is met licht wat door een gewoven... Ja, zeil eigenlijk komt, zo'n blauw zeil, zo'n bouwzeil.
Precies, ja. En ook daar ook gespelen met de geschiedenis ook, omdat het lijkt als het een cyanotype is, maar dat is helemaal niet.
Ja.
Dus het is ook een illusie. Dus het is ook hoe goed kijk je en hoe goed investeer je in de verhaal. Wat zie je, wat kies je om te zien?
Ja.
Het kan ook iets heel lelijk zijn eigenlijk, met zo'n oude doekje daar, maar het kan ook heel poëtisch zijn. Zo het is helemaal allemaal over de keuzes we maken ook. En deze boek wil ik ook een soort van meer een kunstobject maken. Maar natuurlijk is het ook over een bestaande werk. Maar laat het zien. Ja, ik en Don Jong zijn nu heel druk met experimenteren. Hoe we dat kan vertalen in een boekvorm. Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Ik ook.
Dat weet je ook nog niet. Wat ik interessant...
Ja, ik weet heel veel, maar ja. Ik weet niet nu. Het is ook een beetje over budget, hè?
Ja,
dan doe je
precies.
Zo, dan doe je ook zo, heb je alle op je wensenlijst. En dan moet je een beetje schrappen wanneer het te duur is.
En stel dat er onbeperkt budget zou zijn, want wat nu inmiddels wel duidelijk is, is dat je elk project op zijn eigen voorwaarden wilt uitwerken. De tentoonstelling die maar een paar uur te zien was, is natuurlijk een gekke werk eigenlijk. Je maakt een volwaardige tentoonstelling over vergankelijkheid en is maar een paar uur te zien. Dat boek ook wat je aanraakte met verschillende soorten papier. Wanneer is iets zo'n onderwerp waard? Wanneer is iets een ideaal kunstwerk voor jou? Dat is een hele algemene vraag misschien, maar...
Wanneer is een ideale kunstwerk voor mij? Ja, wanneer je wanneer andere mensen kan raken eigenlijk. Ik kan een heel kort verhaal vertellen over... Ik heb nu een werk in Polen, in de internationale textieltriennale. En op de dag van de opening, dan loop ik heel snel boven om te kijken om alles zit goed te houden voor de opening. En ik denk, ik sta daar alleen. Ik maak een beetje foto's. En dan opeens komt er een vrouw uit van de installatie. En ik denk, oh, ik heb haar niet gezien. En dan staan ze mij te kijken en ze zeggen, ben jij de kunstenaar? Ik zeg, ja, ik ben de kunstenaar. Zeg, oh, en dan komt zij langs en zij heeft zijn hand op mijn schouder gezet. En zegt, ik wil haar bedanken. Thank you. Je bent echt spot on. Ik lijf van depressies. En dit heb ik nooit meegemaakt in een kunstwerk. Dank je wel. En dan loopt ze weg. En dan denk ik, oké, alles is goed. Denk ja. Dit.
Ja. Dat is het grootste compliment dat je kan krijgen.
Het grootste compliment dat je kan krijgen. Ja, vind ik.
Ja. En ja, dan gaat het over naast iemand staan eigenlijk. Iemand echt zien via materiaal. Wat natuurlijk ook een wonderlijke omweg is. Wat knap is als dat kan.
Maar het is echt ook om kunst te kijken. Het is ook een ontmoeting. Huh? Het is een ervaring, een ontmoeting. En ook over taal natuurlijk. Je praat om je gebrek in Nederlands. Maar het is echt een taal.
Ja. Een materiële taal eigenlijk.
Materiële taal, ja, visuele taal. En niet iedereen staat open voor, maar iedereen kan het echt waarnemen of hoe zeg je dat, ervaren.
Ja. Wat mooi dat je dus zulke dingen, dat is een gave, dat je dat voor elkaar krijgt met materiaal. Is dat, denk je, terug te voeren op waar je het gesprek mee begon, op dat meisje dat... de boel analyseert, dat in een gezinssituatie zit waarin ze alles moet analyseren en heel goed moet bekijken voordat ze weet wat er gaat gebeuren. Zijn daar de zintuigen aangescherpt voor jou om zo met die visuele taal bezig te kunnen
zijn? Daar ben ik overtuigd van. Ja, dat denk ik. Ja echt ook kunnen kijken. Dat ook kunnen kijken is ook iets wat je ook moet oefenen.
En dat was een overlevingsstrategie eigenlijk.
Ja, natuurlijk een overlevingsstrategie. Ook een overlevingsstrategie over wanneer is het veilig of niet. Zo'n dingetjes. En ik denk dan ook... met de kunst of met de installatie of zo... dan is het ook heel belangrijk om te kunnen zien... hoe andere mensen misschien zal dat ervaren. Ook met zo'n gordijninstallatie, dan lijkt het een beetje, wat doen ze nu? Waarom is het zo belangrijk dat de 2 centimeter op dat kant of 4 centimeter op dat kant? Maar het is belangrijk voor de ervaring.
Ja, precies.
En het maakt een verschil. En
je kunnen verplaatsen in iemand anders hoofd? Of...
Ja, en het is ook over hoe je het ervaart lichamelijk. En dan ook met geluiden, waar je het hoort en waar het komt van. En het moet alles op een geheel... samengekomen, ja.
Ja, en dan helpt het als je zintuigen scherp zijn afgesteld en je weet precies hoe je iets inschat.
Precies, ja.
En toch is ook de rationele kant en je verbale kant goed ontwikkeld. Ik bedoel, ik heb je goed kunnen volgen het afgelopen uur. Dus je bent aardig, wat dat betreft, ook goed ontwikkeld.
Ja, niet in de Nederlandse taal misschien, maar... Volgende keer in Engels, dan ben ik heel scherp.
Nog scherper. Dankjewel, fijn dat je er was en dat je je verhaal wilde doen. Wanneer komt het boek uit?
Volgende jaar, ik hoop, voor de zomer, maar ik weet niet precies. Maar
Sfeer voor Thea. Ja,
Sfeer voor Thea.
Thea. Ja. Dankjewel, fijn dat je er was.
Jij bedankt.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.